Als Joodse mensen het hebben over de Bijbel, dat is wel eens verwarrend, dan bedoelen ze de Tenach. Dan bedoelen ze wat christenen aanduiden als het Oude Testament. Een tweede woord, dat is het woord waar het natuurlijk allemaal om draait, dat is het woord Torah. Er zijn allerlei schrijfwijzen en dat hoeft ons verder helemaal niet bezig te houden. Maar wat er niet bij staat is dit. Torah betekent letterlijk onderwijs. Het komt van een werkwoord, yara, dat betekent onderwijzen. En dat is wel mooi om te weten, want bijvoorbeeld in Spreuken 3 vers 1, daar zegt de vader tegen zijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. In de Statenvertaling staat daar wet. En dat komt omdat er in het Hebreeuws staat Torah. Hier zie je de grondbetekenis van Torah. Die vader bedoelt helemaal niet de vijf boeken van Mozes. Wat hij bedoelt is zijn onderwijs. Torah is onderwijs. De Bijbel begint met vijf boeken die samen die naam dragen van onderwijs. En het woord wet is eigenlijk afgeleid daarvan. Maar het is mooi om zo naar de Torah te kijken. De Torah is onderwijs van een vader aan zijn kinderen. Maar met name in het boek Deuteronomium, maar ook in Exodus 4, daar spreekt de Allerhoogste over zijn volk als zijn zoon of meervoud als zijn zonen. Het is een vader die onderwijs geeft aan zijn kinderen. In de Bijbel heeft het woord Torah trouwens drie verschillende betekenissen. In de eerste plaats is het geheel van alle Mosaïsche wetten bij elkaar. Alle geboden en verboden, dat is samen wat de Bijbel noemt de wet van Mozes. Maar vervolgens betekent de Torah ook het geheel van die vijf boeken. Dus ook Genesis hoort daar dan bij. Wat wij meestal noemen de Pentateuch. En wat Joden ook wel aanduiden als de Chumash. Chumash komt van het Hebreeuwse woord Chamesh, dat betekent vijf. En Chumash betekent vijf boeken. Net als Pentateuch ook betekent vijf boeken. Het Griekse woord penta betekent vijf. Dat zijn de vijf boeken van Mozes en die heet ook Torah. In een wat wijdere betekenis. Een mooi voorbeeld is Galaten 4. Waar Paulus zegt tegen de gelovigen in die Galatische gemeente. Luisteren jullie niet naar de wet. Naar de Torah. En dan verwijst hij naar de geschiedenis van Hagar en Sarah in het boek Genesis. Dus hij noemt Genesis ook Torah. En dat is de meest gebruikelijke betekenis, de Torah, dat zijn de vijf boeken van Mozes. Maar er is nog een derde betekenis. Bijvoorbeeld Paulus in Romeinen 3 vers 19 heeft het over de wet en dan geeft hij daar een paar citaten uit en dan zijn dat citaten uit de psalmen. Daar heeft Torah de wijdste betekenis, daar betekent het eigenlijk de hele Tenach. Dus soms is Torah gewoon identiek met Tenach. Ik heb ooit eens een keer met een bekende Nederlandse rabbijn gesproken, Lodi van der Kamp. En ik vroeg, wat vind je ervan? Zou je het zo kunnen zeggen? Christenen kijken naar de Torah door de bril van het Nieuwe Testament. Joden kijken naar de Torah door de bril van de Talmud. En toen zei hij, dat vond ik wel goed. Maar het betekent wel dat je heel iets anders ziet in heel veel opzichten. Het is een misverstand om te denken, Joden hebben alleen het Oude Testament, maar wij hebben ook nog het Nieuwe. Nee, Joden hebben het Oude Testament plus de Talmud. Ik ga u direct heel kort uitleggen wat de Talmud is. En door de bril van die Talmud hebben zij als het ware, heel dikwijls lijkt het wel een ander Oude Testament in de handen. Ook omdat de Joodse rabbijnse ontwikkeling en de christelijke theologie heel eigen wegen zijn gegaan in de laatste 2000 jaar. Je hebt nog een derde groep. Sommige Messiaanse Joden, daarvan kun je zeggen, die bezien de Torah door de bril van de Talmud en het Nieuwe Testament. Er staat sommige, het hangt er een beetje vanaf als je een Messiaanse Jood bent, dus een Jood die gelooft in Yeshua als zijn Messias, wat voor waarde hij hecht, wat voor autoriteit hij toekent aan de Talmud. Daar kunnen we weer verschil van mening over hebben. Nou, laten we maar eens even kijken naar die vraag, wat is de Talmud eigenlijk? Eigenlijk komt het ook weer van een woord dat zoveel betekent als onderwijs. De Talmud is niet één boek, het is een hele serie boeken. In de uitgave van de Sansino Press is het zo'n rij delen. Heerlijk trouwens dat het in het Engels beschikbaar is met uitvoerige voetnoten. Maar goed, dan moet je nog wel naar een bibliotheek om het in te kijken natuurlijk. Maar ik heb er heel veel in gekeken. De Talmud Daarvoor, om dat te begrijpen moet u weten dat volgens de orthodoxe Joodse opvatting heeft God niet alleen maar de geschreven Torah gegeven aan zijn volk, maar ook de mondelinge Torah. Dat begint al, zeggen de meest orthodoxe, bij de Sinaï. Maar in ieder geval zullen heel veel zeggen, het begint bij Ezra en al die generaties daarna. Pakweg zo 430 voor onze jaartelling tot 200 erna. Dat is een periode van 530 jaar. En die mondelinge Torah, dat is een stuk uitleg van de geschreven Torah, aanvullingen van allerlei aard. Men wilde dat niet opschrijven, want dan, ja, dat verandert natuurlijk het karakter van een mondelinge Torah. Dan is het ook een geschreven Torah geworden. Maar uiteindelijk, vooral na het jaar 70, werd men steeds banger naar de verspreiding van de Joden over de aarde, dat daar veel van verloren zou gaan. En zo begon men toch, een beetje met angst en beven, rond het jaar 200, met dat schriftelijk vast te leggen. Daar zijn heel beroemde namen aan verbonden, maar dat voert nou veel te ver. En zo kreeg je wat we noemen de Mishnah. De Mishnah is na het Oude Testament het meest heilige boek van de Joden. Die Mishnah moest vervolgens natuurlijk ook weer uitgelegd worden. Zo gaat dat, dat gaat eindeloos zo door. En die uitleg, daar zijn er twee van. Er is er één ontstaan in Babylon, daar had je heel veel Joden in die tijd. En zo ontstond een Babylonische Gemara, dat is een Babylonische commentaar op de Mishnah. En dat is die Babylonische Talmud die daardoor ontstaat. Die Talmud, dat is die Mishnah plus de Gemara. Dat is eigenlijk de eigenlijke Talmud. Als we het over de Talmud hebben, dan hebben we het altijd over die Babylonische. Maar er is er ook een die heet de Jeruzalemse Talmud. En dat is ook een Gemara op diezelfde Mishnah. En die wordt toch ook heel vaak gebruikt. Dat woord Talmud moet u in uw hoofd knopen. U mag het nooit meer vergeten, want dat komt af en toe ter sprake. Waar gaat die Talmud over? Waar gaan die, al die delen over? Het is wat de Duitsers noemen een Fundgrube. Maar je kunt zeggen, je vindt toch vooral twee typen onderwijs daarin. Halacha, dat komt van het werkwoord halach, dat betekent gaan. Halacha betekent, hoe moet ik gaan? Wat is de weg die ik moet volgen? Oftewel, wat moet ik doen? Halacha is dus de uitleg van de Torah-geboden en de uitwerking daarvan, de toepassing daarvan op allerlei situaties in het leven. Dat is het eerste wat je vindt. Heel veel discussies over de wetten. Hoe moet die wet van God onderhouden worden? Ten tweede, dat is een Aramees woord, Agada of Hagada. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel en die maakt de Talmud vaak zo smeuig en aangenaam om te lezen. Dat zijn vele verhalen, legenden, fabels, gelijkenissen. Soms over aansluitend bij Bijbelse verhalen, soms van heel andere aard. En ja, dat zijn eigenlijk de twee grootste bestanddelen van de Talmud, van die Babylonische Talmud. Je kunt dat natuurlijk. Je kunt dat natuurlijk ook uitbreiden. Als je hier de Mishnah hebt, dan krijg je daaromheen die uitleg van de Gemara. Nou, u voelt hem al aankomen. Er komen dan vervolgens natuurlijk weer rabbijnen. Die Gemara die is ongeveer zo 400-500 afgesloten. Dan komen er natuurlijk commentaren op de Talmud. Dat gaat zo door. En u raadt het al. Eigenlijk gaat dit proces altijd door. Een orthodoxe Jood is zijn hele leven bezig met de bestudering van de Talmud. Als je een vraag hebt voor jouw rabbijn, dan zou die kunnen kijken wat er in de Tenach staat. Maar ja, dat is voor vele uitleggingen vatbaar. Dus hij wil weten wat staat er in de Mishnah. Hoe hebben onze vaderen dat toegepast en uitgelegd? Maar ja, wie kan nou de Mishnah verstaan? Dan kijk je naar de Gemara. En dan kijk je naar de commentaren op de Gemara en de commentaren op de commentaren op de commentaren. Want de belangrijkste vraag voor een christen is, wat kan ik weten? En voor een jood, wat moet ik doen? Dat is een enorm wezenlijk verschil. Het jodendom is een doe-goed-godsdienst. Het christendom is een weet-godsdienst. Dat hangt ook samen met de Grieks-Romeinse wortels van het christendom. Het is niet alleen maar allemaal uit het Nieuwe Testament. Het heeft ook zijn eigen kleuren, zijn eigen ontwikkeling gehad. Trouwens, in het jodendom is men ook niet gevrijwaard gebleven van dat soort ontwikkelingen. Hij heeft natuurlijk even min zich op een eiland afgespeeld. Nou, een andere vraag. Waar komt die Torah vandaan? Het is de wet van Mozes. En de Joodse en christelijke traditie zegt dan ook, de wet komt van Mozes. In Jozua, hoofdstuk 8, vers 31, daar staat er niet bij, In Jozua 8, vers 31, daar wordt al gesproken over het boek der wet van Mozes. Dus toen beschikte men al over de schriftelijke neerslag van de wet van Mozes. En Mozes heeft dat natuurlijk weer van God ontvangen. Nehemia 8, daar lees je het ook, de wet Gods. En dat is hetzelfde als wat op een heleboel andere plaatsen genoemd wordt, de wet van Mozes. Mozes wordt ook in het Nieuwe Testament op talloze plaatsen de bron genoemd van allerlei uitspraken. Mozes heeft gezegd in Matthäus, in Marcus, het is of Yeshua zelf die dat zegt, of het zijn de mensen die hem vragen stellen. In Handelingen 3, vers 22 lees je het ook, Mozes heeft gezegd. Wat in de Tora staat, dat zijn de woorden van Mozes. En Yeshua zelf zegt het bijvoorbeeld ook in Lucas 24, Mozes en de profeten. Dat is de samenvatting van de Tenach. Mozes en de profeten. En Mozes staat dan voor de 5 boeken van Mozes. Maar hoe zeker kunnen we nou weten dat het allemaal van Mozes komt? Wij onderscheiden in de theologie de zogenaamde postmosaïca. Dat betekent dingen die toch echt uit een tijd na Mozes afkomstig moeten zijn. Je leest bijvoorbeeld in Genesis 12 over de Canaanieten waren toen in het land. In de verleden tijd. We lezen dus alsof iemand dat geschreven heeft die er lang achter stond. Lang na de verovering van Canaan. In hoofdstuk 14 lees je van Dan. Maar Dan woonde daar pas op die plek in Rechters of Richteren 18. In Genesis 36 horen we over Edomitische koningen. Die lang na Mozes geleefd hebben. En daar staat ook bij dat zij optraden in de tijd van Israëlitische koningen. Hoofdstuk 40 spreekt over het land van de Hebreeën, toen die daar nog helemaal niet woonden. Dus dat er andere handen aan gewerkt hebben, dat is zonder meer een feit. Alleen we weten niet hoeveel. Hoeveel is er echt van Mozes? Nou, u weet, er zijn sommige mensen die zeggen vandaag haast niks of helemaal niks. Anderen zeggen alles, nou laten we het hierop houden, de bulk, ik weet geen mooier woord dan dat Engelse woord, gaat terug op Mozes' tijd. Of als je denkt aan Genesis, want dat speelt zich allemaal af voor Mozes, misschien nog wel uit veel ouder tijd. Maar dan komen we natuurlijk op het terrein van de speculatie terecht. Voor wie is de Tora eigenlijk? Ja, dat is misschien een malle vraag. Nou, je zou kunnen zeggen, uiteraard in de eerste plaats voor het volk Gods, het volk Israël. Maar het is ook geschreven voor gelovigen uit de Goyim. Goyim, dat betekent de niet-Joodse volkeren. En dat is een heel bekende woord, ik ben dus een Goy. Dat wil zeggen, ik behoor tot de niet-Joodse volkeren. En dit is een heel belangrijk punt. En daarom ben ik zo blij dat u met zoveel gekomen bent. Want ik kom vooral in evangelische kringen nog wel eens mensen tegen die eigenlijk vinden, ach, dat Oude Testament is allemaal vervuld in het Nieuwe. Wat hebben wij met dat Oude te maken? En daar wordt ook meestal alleen maar uit het Nieuwe Testament gepreekt. En dat is verschrikkelijk jammer. Ik citeer 2 woorden van Paulus uit Romeinen 15, vers 4. Alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. En onze, daarmee sluit hij zijn lezers in, en dat waren mensen uit de Goyim in Rome, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. En het andere, al deze dingen nu zijn hun, dat is Israël in 1 Korinthe 10, overkomen als voorbeelden, namelijk voor ons, en zij beschreven tot waarschuwing voor ons op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Dus hier zegt de Heilige Geest door de apostel, wat toen geschreven is, daarbij dacht God niet alleen aan zijn volk Israël, maar over hen heen dacht hij aan al die gelovigen uit alle Goyim, uit alle volkeren van de wereld. En als je kijkt naar 1 Korinthe 10, dan lijkt het bijna alsof het niet voor Israël geschreven is, maar juist voor ons. Maar zo is het natuurlijk ook weer helemaal niet. Het is voor Israël geschreven in eerste instantie, maar daarbij heeft God van den beginnen af ook aan de gelovigen uit de Goyim gedacht. Nou, de Tora, dat zijn 5 boeken. Je zou kunnen zeggen, dus de Tora bestaat uit 5 delen. Maar ik hou nogal van het getal 7. En daarom suggereer ik u een beetje andere indeling. Van Adam tot Noach, Genesis 1 tot 5. Van Noach tot Abraham, Genesis 6 tot 11. Van Abraham tot en met de 12 patriarchen, de 12 aartsvaders, dus de zonen van Jacob. Dat is dan de rest van het boek Genesis. Dus de eerste 3 van de 7 vindt u alleen al in het boek Genesis. En de andere 4 hebben betrekking op de geschiedenis van Israël. Israël van Egypte tot de Sinaï in Exodus 1 tot 18. Israël bij de Sinaï, wetgeving. Nou, dat is een heel groot stuk van Exodus 19 plus het hele boek Leviticus tot en met nummer 10. De hele periode dat Israël bij de Sinaï verbleef. En dan Israël van de Sinaï tot de velden van Moab, dus de woestijnreis in nummer 11 tot 21. En tenslotte Israël in de velden van Moab, waar we vooral dat boek Deuteronomium moeten lokaliseren. Dus dat is nummer 22 tot en met de dood van Mozes in Deuteronomium 34. Nou, het wordt tijd dat we nu eens heel speciaal gaan kijken naar het boek Genesis. Genesis is de basis voor alles. Als ik nog een paar concentrische cirkels zou moeten tekenen, van een wat andere aard, dan zou ik zeggen, wat was voor Yeshua en de apostelen de schrift? Dat is belangrijk. Voor ons is vanzelfsprekend om Oude en Nieuwe Testament de schrift te noemen, en dat is ook correct. Als je maar goed bedenkt dat voor Yeshua en de apostelen de schrift, dat was wat wij de Tenach noemen, het Oude Testament. Dat was voor hem de Bijbel, de schrift. Iemand noemde, zei het een keer zo, de Tenach, dat is de Heilige Schrift en het Nieuwe Testament is het geïnspireerde commentaar op de Heilige Schrift. Nou, misschien vindt u dat daarmee het Nieuwe Testament wat tekort wordt gedaan, maar het is toch een bijzondere manier van uitspreken. De Torah is het hart. Elke Jood zal toch een zeker onderscheid maken tussen de Torah en die Nevi'im en die Ketubim. Die andere twee delen. Dat blijkt alleen al het feit, dat zullen we direct zien, dat de Torah in zijn geheel in 1 jaar in de synagoge wordt gelezen. Terwijl van de profeten dat maar een beperkt gedeelte is, kom ik zo op terug, en van de anderen nog minder. Behalve de 5 feestrollen die bij de verschillende Bijbelse hoogtijden aan bod kwamen. En het Nieuwe Testament zou je als het ware daar omheen kunnen denken. En dan heb je een beetje net zo'n verhaaltje als op de vorige plaat. Ziet u wel? Deze boeken, de profetische boeken en de geschriften van de Tenach, zijn de uitwerking en toepassing van de Torah. Dat is de basis van alles. En het Nieuwe Testament is de uitwerking en de toepassing sinds de komst van Yeshua op deze 3 bij elkaar. Dat is een manier waarop je de verhouding van deze 3 zou kunnen weergeven. Ik zou bijna geen grote waarheid uit de Bijbel kunnen noemen waarvan je de kiem niet vindt in het boek Genesis. Kijk maar eens met me mee. Het feit dat God schepper is, dat alle dingen uit Gods hand en door het tevoorschijn zijn gekomen, door Gods woord tevoorschijn zijn geroepen. We weten alleen maar wie God is in eerste instantie door Genesis. We weten wie de mens is door Genesis. De mens als beelddrager van God en bovendien ook nog eens gevallen. Dus niet meer volledig aan dat beeld beantwoordend. Hoe dat allemaal zo gekomen is, je vindt het in Genesis. Aan de ene kant God als rechter. Denk maar aan Sodom en Gomorra en andere gelegenheden. Maar ook God als verlosser, al in Genesis 3. En ook als hij Lot uitredt en als hij Abraham uitredt. En elke keer God in oordeel tegenover de goddelozen, de Rusha'im, en tot uitredding van de zijnen, de tzadikim, de rechtvaardigen. Het principe van het plaatsvervangend offer, denk alleen al aan Genesis 4... Abel, ik denk dat je het daar al ziet, maar zeker bij Noach en Abraham, en nog veel duidelijker later in Leviticus, maar het principe is daar al. Een onschuldig offerdier dat voor mij moet sterven, zodat ik vrij uit kan gaan. De kern is daar al. Het beginsel van de gehoorzaamheid. Je denkt, in Genesis komt de Torah nog niet aan bod, maar de Torah komt toch 1 keer voor dat woord. In Genesis 26, vers 5. Abraham is degene die Gods wetten heeft gehouden. Meervoud van Torah, Torot. Je zou zeggen, er is nog helemaal geen Torah. Jazeker wel, maar waar God en mens met elkaar optrekken, daar zijn er altijd regels nodig om hun verhouding te regelen. Dat begint al met het proefgebod van Adam. En Abraham had al heel wat meer inzicht in hoe een mens zich voor God heeft te gedragen. En ook al staat er nog niks van op papier, dat zijn in feite al Gods Torah, Gods wetten. Het beginsel van gehoorzaamheid, van navolging, van God die roept. De God der heerlijkheid die zich openbaart aan Abraham en uitroept uit Mesopotamië, zo zegt Stefanus dat in Handelingen 7. En een mens die als het ware achter God aantrekt, tot hij komt in het beloofde land. Het principe van beloften, onvoorwaardelijke beloften die vervuld worden, hoe de mens zich ook gedraagt, louter en alleen op grond van de soevereine genade van God. Dat wil niet zeggen dat het er niet toe doet hoe een mens zich gedraagt, maar die soevereine beloften blijven te allen tijden bestaan. Het principe van het verbond van Noach in Genesis 9, het verbond van Abraham in Genesis 15 en Genesis 17, en later nog allerlei andere verbonden. Het principe van rechtvaardiging uit geloof in Genesis 15. Abraham geloofde Adonai en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het principe van de verkiezing. Isaac wel, zijn halfbroer Ismaël niet. Jacob wel, zijn tweelingbroer Esau niet. De 11 broers ook wel, maar Jozef toch is de eerstgeborene onder hen, hoewel hij als een van de laatste geboren werd. Het punt van soevereine verkiezing van God. Het is allemaal in Genesis aanwezig. Het principe van de vreemdelingschap, het pelgrimschap. Zoals Hebreeën 11 dat zo mooi uitlegt, hoe de vaderen als het ware als vreemdelingen verkeerd hebben in een land dat niet van hen was, maar wel aan hen was beloofd. En hoe ze daarbij tegelijkertijd als het ware daar overheen een hemelse stad zagen en een hemels vaderland. Het principe van het vreemdelingschap, het op weg zijn naar een plaats die nog niet is gekomen. En intussen ben je niet thuis op de plaats waar je nu bent. De verhouding tussen menselijke verantwoordelijkheid en goddelijke voorzienigheid, die de theologen zo enorm heeft bezig gehouden, maar van de kiem al vindt in het boek Genesis. En vooral de notie, de idee van een volk van God. En ik heb dat niet voor niks aan het eind gezet, niet omdat het minst belangrijk is, maar misschien wel een van de belangrijkste dingen. Want in het geheel van de Torah is het boek Genesis het antwoord op deze vraag. Hoe is dat volk Israël eigenlijk ontstaan? Vanaf Exodus horen we de geschiedenis van Israël. Horen we over de wetten die God aan dat volk gegeven heeft. Maar de vraag, waar komt dat Israël vandaan? Wat is zijn wortels? Wat is zijn geschiedenis? Daarvoor moeten we zijn in het boek Genesis. Genesis geeft antwoord op de vraag, waar komen wij Joden vandaan? Nou, staat nou werkelijk alles in de Torah? Het beloofde land toch niet, hè? Dat is pas Jozua. Jawel, maar denk eens aan al die beloften over dat land. Denk eens aan de beschrijvingen ervan, door de verspieders, maar ook door Mozes, die het land gezien heeft vanaf de Nebo. Maar het koningschap, het Davidische koningschap, dat is toch erg belangrijk? Dat vind je niet in de Torah, dat komt pas later. Jawel, maar de beloften zijn er al. Jacob spreekt in de zegen over zijn zoon, over Silo. Wat volgens bijna iedereen, zeker ook volgens veel Joden en veel orthodoxe christenen, een verwijzing is naar de Messias in Genesis 49. En wat denk je van de profetie van Bileam, nummer 24. Een ster die uit Jacob zal opstijgen. De tempel, die vind je ook niet in de Torah. Ja, maar je hebt wel de tabernakel, die daar de voorafschaduwing van is. En merkwaardigerwijze in Exodus 15, in dat loflied van Mozes na de doortocht door de Rode Zee, zeggen ze iets heel merkwaardigs dat ver uitgaat boven hun normale inzichten. Dat is echt de leiding van de Heilige Geest. Daar zeggen ze dat ze op weg zijn naar de berg van Gods erfdeel, naar de heilige woonsteden die God daar zal bouwen. Dat is zo merkwaardig. Daar spreken ze ronduit over de tempel die ze daar zouden vinden. Nou, dat is niet na 40 jaar, maar na 40 en 400 jaar dat ze hem eindelijk gevonden hebben, voordat die tempel er kwam, dat duurde een hele tijd. Maar in principe, en ook in het boek Deuteronomium, daar spreekt de Heere God zelf over. Ze moesten op zoek gaan naar een plaats waar hij zijn naam zou laten wonen. En daar geeft hij al aan dat het hart van het beloofde land, het heilige land, gevormd zou worden door de tempel. Laten we doorgaan. Nu gaan we ons verder concentreren op het boek Genesis. En ik ga dat weer in 7 onderverdelen. Want hoewel je kunt twisten over de tweede, is het heel duidelijk dat het boek gerangschikt is rond de geschiedenissen van 7 patriarchen. Dat betekent aartsvaders. Adam, Abel of Henoch. Ja, over beide wordt weinig geschreven, dus je kunt ze in een concurrerende positie beschouwen. Beide worden het Nieuwe Testament genoemd. Noach, daar zijn we weer op stevige grond. Abraham, Isaac en Jacob uiteraard. En van de 12 aartsvaders, met name Jozef. Het slotgedeelte is de geschiedenis van Jozef. Dat geeft dan meteen een indeling van het hele boek Genesis. Maar voordat we daarmee verder gaan, wil ik u graag een nieuw begrip introduceren, wat eigenlijk op de achtergrond staat van alles wat we in deze avonden willen gaan doen. En dat is het begrip parasha, meervoud parashot. In Handelingen 15, u weet al, bij dat apostelconvent, is het Jacobus die zegt: Mozes heeft er van oude geslachten af in elke stad die hem prediken, daar hij op elke sabbat in de synagoge wordt gewezen. Dat is verbazingwekkend. Daarvan weten we niets uit, voor zover ik weet, uit de Joodse traditie zelf. Dat komt pas veel later. Maar in die tijd was het dus blijkbaar al zo dat men sabbat aan sabbat, shabbat na shabbat, las uit de Torah. Dus toen moet men al een indeling hebben gehad. Voor zover we kunnen nagaan was dat een driejaarlijkse lezing. Dus ze deden er 3 jaar over om de hele Torah door te lezen. Dus er moet toen al een indeling in stukken hebben bestaan. En die stukken, dat noemen we parashot. Enkelvoud parasha. Trouwens, dat is wel aardig. Dat woord parash, dat betekent scheiden of afzonderen. En dat is een woord dat je ook terugvindt in het woord fariseer. Een fariseer is iemand die afgezonderd leeft van de rest van het volk. Waar hij zich ver boven verheven voelt. De goede fariseer niet erna gesproken. Maar daar heb je datzelfde grondwoord. Een parasha betekent gewoon een afzonderlijk stuk. Nou, de eerste lijst van parashot, zoals we die vandaag nog steeds kennen, en zoals die nog steeds wereldwijd gebruikt wordt, dat zijn de bekende 54 parashot. En die vind je bij een van de grootste rabbijnen die het Israëlitische volk ooit gehad heeft. Maimonides. Dat is de Latijnse vorm. Hij heet Rabbi Moshe ben Maimon. Mozes, de zoon van Maimon. En daar heeft men ook weer een mooi acroniem van gemaakt. Dus de R en de M en de B en de M en dan krijg je het woord Rambam. Dat geeft altijd gelach, maar dat doet de Jood natuurlijk niet. Want die heeft zijn hele leven al over de Rambam gehoord. En de Rambam, dat is een beetje een liefkoosnaampje. Een koosnaampje voor Maimonides. De grote Maimonides, wiens graf praalt in Tiberias. Een man van geweldige betekenis, want ik heb u straks verteld, je krijgt steeds meer commentaren over de Gemara en dan weer commentaren op de commentaren. En wat Maimonides deed, dat moet ik u toch even vertellen, is eigenlijk heel simpel, heel praktisch, heel westers ook, heel rationeel. Hij was ook zeker ook beïnvloed door de cultuur van die dagen, werkte veel met christenen en moslims samen, dat ging toen allemaal in vreedzame wijze. En hij heeft gedacht, weet je wat, ik vis gewoon uit de Gemara en al de commentaren daarop, vis ik gewoon van hoe moet het nou eigenlijk? En ik zet het gewoon keurig bij rijtje. En dan krijg je gewoon een wetboek. Zoals wij het wetboek van strafrecht hebben. Of het burgerlijk wetboek. Artikel 1, artikel 2, artikel 3. En ik vat dus die zaak samen. Dan hoeven we niet elke keer weer door al die commentaren heen te kruipen. Dan hebben we het gewoon in één codex, één wetboek bij elkaar. En dat werd de beroemde Mishneh Torah met de ondertitel Sefer Yad HaChazakah. Chazakah, ja, boek van de sterke hand. Nou, daar waren een heleboel Joden helemaal niet blij mee. Maar later hebben ook anderen nog soortgelijke codices gemaakt, wetboeken gemaakt. En nu achteraf denk ik dat de Joden er toch vaak wel blij mee zijn. Alleen één ding zullen ze nooit doen, zich daartoe beperken. Je gaat toch altijd weer naar de commentaren. Daarom is het ook zo'n zware studie. Je moet altijd de commentaren er weer bij halen. Je moet altijd weer naar de Gemara en dan weer kijken wat zegt de Mishnah zelf. En uiteindelijk kom je altijd weer ook bij de Tanach uit. Dus dat kan nooit al die andere dingen vervangen. Maar goed, in die codex die zo rond het jaar 1170, 1180 is ontstaan, daar vind je die lijst van die 54 parashot. En ik vind dat een heel bijzondere gedachte. Elke Shabbat leest men wereldwijd, orthodoxe, liberale synagogen, en Messiaanse gemeenschappen dezelfde parasha. En dat is niet alleen om op Shabbat voor te lezen, maar ook om er in de loop van de week over te denken. Vandaag kun je op het internet talloze commentaren vinden voor de parasha van de week. Voordat, zoals u het zou willen weten, deze week is dat uitgenomen in 26 tot 29, vers 8. Daaraan kan u horen dat de cyclus bijna voltooid is. Dat klopt ook. Want een eind verderop, in september, dan krijgen we de herfstfeesten. Rosh Hashanah, dat is het Joods nieuwjaar, en dan Yom Kippur, en dan de Grote Verzoendag is dat, en dan Sukkot, het Loofhuttenfeest. En na Sukkot, direct aansluitend, hebben we Simchat Torah, de vreugde van de wet. Dan leest men het laatste gedeelte van de Torah, Deuteronomium 34, en op diezelfde dag leest men ook Genesis 1. Om meteen die cirkel weer opnieuw te laten beginnen, die cyclus opnieuw te laten beginnen. Dus vandaar dat we nu al in Deuteronomium 26 tot 29 zitten. Maar dat betekent dus dat het ganse Jodendom wereldwijd met hetzelfde deel van de Bijbel bezig is. Met hetzelfde deel van de Torah. Vandaar al die commentaren. En ik denk ook soms dat de Heere God op een bijzondere wijze zo in één keer door hetzelfde schriftgedeelte door het hele Joodse volk zou kunnen spreken. En dat ook meermalen gedaan heeft. Maar goed, daar willen we niet over uitweiden. Die parashot hebben allemaal namen en die worden gewoon genoemd, dat is heel makkelijk, naar het eerste of het eerste voornaamste Hebreeuwse woord. Bijvoorbeeld de Tenach begint en de Torah begint en Genesis begint met het woord in den beginnen, Bereshit. Dus die parasha die heet gewoon Bereshit. En tussen twee haakjes, dat is verder niet zo belangrijk, maar het is toch goed om te weten. De boeken van de Torah die hebben ook namen ontleend aan de eerste woorden van dat boek. Genesis, Exodus, dat zijn Griekse woorden. Die zijn door de 70, de vertalers van de Hebreeuwse Bijbel, een paar eeuwen voor onze jaartelling, uitgevonden bedoel ik. Genesis, dat is Grieks, betekent wording. Exodus betekent Grieks, betekent uittocht enzovoort. Leviticus en Numeri is trouwens weer Latijn. En dan Deuteronomium is weer Grieks. Maar de Hebreeën hebben natuurlijk heel andere namen. Genesis heet Bereshit, gewoon uit het eerste woord. Exodus heet, dat begint met Ve'ele Shemot. En dit zijn de namen, dus het heet gewoon Shemot. Leviticus begint met Vayikra en hij, dat is Adonai, riep. Hij riep Mozes vanuit de ingang van de tent der samenkomst. Vayikra, dat is Leviticus. In het begin van Numeri vind je het woord Bemidbar, in de woestijn betekent dat. Adonai sprak tot Mozes in de woestijn. En Deuteronomium begint met Ele Hadevarim, dit zijn de woorden. Dus Devarim is gewoon de naam voor Deuteronomium. Dus dat moet je wel even weten, als je dus met Joden spreekt en je zegt Deuteronomium, dan weten zij ook wel wat dat betekent, maar ze houden niet zo van die Griekse namen. Dus dan is het goed om te weten hoe zij die boeken noemen. Nu zei ik helemaal in het begin al, men leest niet alleen uit de Torah. Bij elke gedeelte uit de Torah wordt ook een haftara gelezen, meervoud haftarot. En dat is een vast gedeelte uit de profeten. Haftara, dat komt van de stam Patar. Dat betekent eigenlijk ook weer scheiden of afscheiden. Dat betekent dus ook weer afzonderlijke stukken waarin de profetische boeken zijn verdeeld. De hele Torah wordt jaarlijks gelezen, maar van de profeten slechts vaste delen. Dus sommige gedeelten worden eigenlijk nooit gelezen. En als je nou denkt aan Jesaja 53, wat zo verschrikkelijk belangrijk is, omdat het spreekt over de Messias, dat wordt dus in de synagoge in principe nooit gelezen, want het hoort niet in dat schema. Het is maar een beperkte selectie uit de profetische boeken. Die haftara past altijd bij de parasha. Dus als je nou bijvoorbeeld begint met Genesis 1 tot 6 vers 8, dan wordt daar als haftara in de synagoge bijgelezen Jesaja 42 tot 43, want daar wordt over God als schepper gesproken. Dat is heel simpel. En bij de volgende parasha, parasha Noach in Genesis 6 tot 11, daar wordt Jesaja 54, 55 gelezen, want daarin is sprake van de zondvloed. Dus er is een overeenkomst van thematische overeenkomst op grond waarvan men die gedeelten uit de profeten heeft uitgekozen. De overige boeken in de Tenach die zijn ook in parashot verdeeld, maar dat heeft verder geen betekenis voor de wekelijkse lezingen in de synagoge. Nou, in het volgende schema laat ik u even zien de 12 parashot voor het boek Genesis, maar dat is zo'n reis te brei, dat komt allemaal vanzelf al aan de orde. Maar u ziet, elke keer is het het beginwoord. De tweede parasha, dat is, die begint met de woorden Ele Toledot Noach. Dit zijn de geboorten of dit zijn de nakomelingen van Noach. En dus die heet Noach. En de volgende is Lech Lecha, ga uit. Daar begint Genesis 12 mee, de uittocht van Abraham. Wajira en Adonai verscheen, hij liet zich zien aan Abraham. Wajihu Chaye Sarah, en het leven van Sarah was. Nou, elke keer dus de eerste woorden, die hebben de naam gegeven aan die parasha. En u weet het, we gaan die parasha volgen. Er zijn er 54. We hebben er een paar kleinere samengenomen. Toen kwamen we op 48. En een inleiding en een uitleiding. En zo zijn we op die 50 avonden terechtgekomen. En toen werd het eigenlijk zo langzamerhand mooi tijd. Even denken. Mooi tijd voor de koffiepauze. Dan kunt u even op adem komen. Nogmaals, we zijn nog weinig met de inhoud, met de tekst bezig geweest. Dat hoort bij een inleiding. Daar moet u even doorheen bijten. Maar ik hoop toch nog vanavond bij Genesis 1 uit te komen. Dan hebben we tenminste, als we naar huis gaan, het gevoel dat we iets gedaan hebben van de eigenlijke Torah-tekst.